In het Nieuwe Testament horen wij vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf Matteüs 1, geconfronteerd met de monarchie. Dat wil zeggen met dat idee van een messiaans rijk, wat men er ook onder verstaan mogen, bedoel ik dan, want daar gaat tot vandaag altijd de discussie over. Ik hoop dat ik u dat duidelijk gemaakt heb op chaotische wijze. Want ja, het is ook een chaotische discussie. Een chaotisch onderwerp geworden. Mede omdat men in het algemeen het Oude Testament niet kent, dan wel niet gelooft. Een andere oorzaak is natuurlijk dat men problemen heeft met wie eigenlijk de macht heeft en op welke gronden. Dat is nou eenmaal zo in de wereld. En u weet, de mens maakt zichzelf graag tot koning en liefst tot God, zoals men ook voortvarend heeft gedaan in onze dagen. Nou ja, de afgelopen decennia minstens. De mens, de naaste, de mens tot God heeft gemaakt. Het was een beetje een lange route via het humanisme en de verlichtingen, wat het maar was allemaal. Maar niettemin, men is daar toch bij terechtgekomen. En is daarmee helemaal de Bijbelse gedachte aan dat koninkrijk, dat messiaanse rijk, kwijt. Zoals tot mijn vermaak, ik mag dat eigenlijk niet zeggen dat ik daar vermaak in heb, maar het is maar één kant van het verhaal overigens. Maar tot mijn vermaak hebben de laatste Bijbelvertalers ons dat ook uitgelegd. Ze hebben ons uitgelegd waarom zij het woord koninkrijk uit het Nieuwe Testament zoveel mogelijk hebben verwijderd. Met een erg zot argument, dat was nog het meest komische. Namelijk omdat de gemiddelde VMBO'er niet weet wat een koninkrijk is. Daar moet je toch echt lang voor doorgeleerd hebben. Excuses jongens, maar daar moet je toch echt lang voor doorgeleerd hebben om met zulke argumenten te komen aanzetten. Is het woord, geloof ik, hè? Nou ja, doe maar. Men is heel het idee kwijtgeraakt, want eigenlijk heeft men koninkrijk afgeschaft. En dat van de Oranje Nassau's in Nederland, dat mag dan nog wel, maar koninkrijk Gods, daar willen we niet mee te maken hebben. Dat is het eigenlijk dan. Men is het helemaal kwijt. Niettemin, het Matteüs-evangelie begint met een geslachtsregister. Hetgeen er eigenlijk alleen wat toe doet als het gaat om een erfenis. Nee, het gaat niet primair om de genen, het gaat om het erfrecht. Heb ik u dat al eens verteld? Wat vandaag is het maandag? Oh, dat moet nog kunnen. Zal ik u dat ook vertellen? Er zijn er, buiten ons zal ik maar zeggen, er zijn er die geloven weliswaar dat de Angelsaksische volkeren de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen, dan wel zijn. Maar die daarna en daarnaast en vervolgens en op die gronden ook propageren dat de Joden niet de 2 stammen van Israël zijn. Heb je die nog? Je voelt op je klompen, geloof het of niet, maar die heb ik ooit gehad. Je voelt op je klompen, die zijn allebei gebroken inmiddels natuurlijk. Maar je voelt op je klompen aan dat daar iets fout gaat. En dat is ook zo. Men beweert dan, en ik denk dat die bewering overigens juist is. Men beweert dat de Joden van vandaag, in elk geval de Askenazische Joden, als je niet weet wat het is, oké, dan zoekt u dan maar even op. In elk geval dat de Oost-Europese Joden, dat die afstammen van het volk der Chazaren, dat waren geen Joden van afstamming. Maar het volk als zodanig is ooit overgegaan, officieel, tot de Joodse religie. Tot het judaïsme dus. En op die grond beschouwden zij zich en werden zij beschouwd als Joden. En het idee is dat daar de Oost-Europese Joden in het algemeen van afstammen. Dat vinden ze niet prettig als je dat zegt. Je wordt meteen uitgemaakt voor antisemiet, wat helemaal een belachelijke term is, sowieso. Ja. Nee, ik bedoel, Arabieren worden geacht antisemitisch te zijn, maar Arabieren zijn semitisch. Dus ja, dit is een grote chaos. Dus vooruit maar weer. Maar je mag het niet zeggen, maar je zegt dan dus dat de Joden, althans de Ashkenazische Joden in grote meerderheid, en in het algemeen niet eens van Juda of van Israël afstammen. En even nog een Bijbeltekst ook, want er staat ergens in de Bijbel iets over degene die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Dus die kun je daar mooi voor gebruiken. En dan moet ik u zeggen dat het een en ander misschien historisch correct is. Ik denk dat dat zo is, ja. Maar dat doet helemaal niks ter zake. Omdat het niet maar gaat om de genen, maar om het erfrecht. En als men als Jood gaat leven, zich houdt aan Joodse gebruiken, zichzelf Joods noemt, zichzelf als Jood propageert, dan is men een Jood. En dat is wat het is. Heb je dat nog? Dat heeft met afstamming niks te maken. Los daarvan valt makkelijk uit de Bijbel aan te tonen dat elke heiden Israëliet kon worden, en er zijn ook nog wel heidenen geweest die Israëliet geworden zijn in de loop van de geschiedenis. Het is een kwestie van de zaak van erfrecht. En of de lui die op grond van een Jood zijn, de lui die op grond daarvan de staat Israël claimen, dat wil zeggen het land claimen enzovoort, ja, of dat terecht is of niet, doet weinig ter zake. Het betekent dat men zich als Jood in het land stelt onder het oordeel dat God gezegd heeft te zullen brengen over al degenen die in dat land wonen, want ze wonen er ten onrechte, wie het ook zijn. En als ze daar een staat gesticht hebben, komen zij onder het oordeel van God, omdat ze daar niet horen te zijn. En er hoort helemaal geen staat gesticht te zijn. Ook niet een Palestijnse. Omdat het land toekomt aan Israël en God heeft het volk eruit gezet. En iedereen die er eigenzinnig in onze dagen naartoe terugkeert, met wat voor ideale bedoelingen dan ook, brengt zich daarmee onder het oordeel, onder de vloek, moet ik zeggen eigenlijk, die op het land rust. O ja, of je die profetie ook kent, dat weet ik niet, maar daar ga ik maar even gemakshalve vanuit. Wat de Bijbel leert is dat al wat er in het land is zal gedood worden, uiterlijk op het moment dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. In zijn wederkomst. Nee, dat is niet een interpretatie, dat staat er zwart op wit. Dus doe maar. Misschien hebben we het er nog over, maar dat weet ik niet. Nog niet. Maar het is geen kwestie van afstamming, het is een kwestie van erfrecht. Dat is ook het geval, want nou kom ik weer terug gewoon op mijn eigenlijke verhaal. Dat is ook het geval in Matteüs 1... Niet dat ik dat register wilde bespreken, dat hebben we bij andere gelegenheid geloof ik gedaan, en anders doen we dat nog wel een keer. Maar ik vestig alleen maar uw aandacht op het feit dat hier zo'n register staat. En dat wij beschouwen het als een geslachtsregister, dat staat er ook boven. Maar je moet daar enigszins mee oppassen, want de bedoeling is niet om te vertellen wie er van wie afstamt. Ook al staat er dan het woord verwekken in de vertaling. Er staat er niet, hè? Er staat gewoon. Oké. Nou ja, hoe men het maar vertaalt. Maar het is een lijst van erfgenamen. Dat is het verhaal. Erfgenamen. Dat is het probleem ook van alle genealogen. Al of niet professioneel. Je komt lijsten tegen, geslachtslijsten tegen, maar je weet nooit zeker of al die lui in die lijst van elkaar afstammen. Of dat steeds vader en zoon en zoon en zoon enzovoorts is. Of dat dat eventueel schoonzoon is of achterneef of zomaar een wild vreemde. Want het is gewoonlijk een lijst van erfgenamen. Dat is lastig genoeg. Hebben jullie die nog? Ook in het Nederlandse Koningshuis hebben we zo'n probleem. Want het is inderdaad waar dat koning Willem-Alexander van Willem I de Zwijger afstamt, maar niet langs de mannelijke lijn. En niet in rechte lijn. Via een vrouwelijke lijn, via een broer van, weet ik uit mijn hoofd niet hoor, dat kan ik niet onthouden. Daarom zet ik het in de computer, zoals u weet, van een broer van Willem de Zwijger. En daar dan ergens een dochter of kleindochter van en dan, enzovoort. Zo gaat dat langs een omweg. Zo gaan die dingen dus. En je hebt wel een lijst, maar de vraag is hoe die lijst dan precies dan in elkaar steekt. Het is een lijst van erfgenamen, dat is hier ook zo. Het heeft tot gevolg dat er inderdaad hier en daar een naam ontbreekt, die om specifieke redenen overgeslagen wordt, zodat de lui niet de eer krijgen in deze geslachtslijn opgenomen te worden. En daarom zijn ze eruit verwijderd. Qua afstamming horen ze ertussen, maar in de lijst zijn ze verdwenen. Een stuk of drie namen, geloof ik, zo uit het hoofd. Ligt die brochure in de, hiernaast? De dynastie van Adam? Daar beschrijf ik dat allemaal, wie eruit zijn en wie erin horen en hoe die lijnen in elkaar steken. Dus wie het weten wil precies, die kan daar terecht. Eén keer vond ik wel genoeg. En dan nog een ander probleem wat je oploopt onderweg, is het verhaal van vers 12. En na de Babylonische overvoering, dat wil zeggen na de Babylonische ballingschap, gewon Jechonias, want dat was de laatste koning van voor de ballingschap, gedurende overigens maar 3 maanden, maar toen maar. Die gewond Salatiel en Salatiel gewond Zerubbabel en Zerubbabel gewond Abiot en Abiot gewond Eliakim enzovoorts. Tot op, laten we zeggen, de Heer Jezus. En hier krijg je dus de indruk dat Jechonias een zoon kreeg onder de naam Salatiel. En dat is niet het geval, hij kreeg een erfgenaam onder de naam Salatiel. Hebben jullie dat nog? Ze hebben ooit uitgevonden dat het een schoonzoon van hem was. Salatiel. Ja, dat is een Joodse variant. Er zijn een heleboel varianten bedacht van hoe dat nou eigenlijk in elkaar steekt, omdat men de problemen wel ruikt. Maar niettemin Salatiel, en dat blijkt uit het register uit Lucas 3, want we hebben nog zo'n register. Salatiel, die stamt niet uit deze lijst van David via Salomo, dat is deze lijst hier, maar die stamt... Salatiel stamt uit de lijst van David Nathan, de broer van Salomo. Hebben jullie dat nog? Waarna de vraag is natuurlijk, hoe wordt die nou de erfgenaam van Jechonias? En het kan gewoon zijn dat Jechonias, ja, dat geen nageslacht dat in aanmerking kwam. Toen hebben ze uit de andere tak van de familie, hebben ze Johan Willem Friesel gehad. Oh nee, dat was... was Oranje Nassau. Maar goed, hebben ze uit de andere tak van de familie... De Nassaus hebben wat takken hoor, trouwens. Maar vooruit, hebben ze uit een andere tak van de familie... uit de broer van Salomo, de toenmalige erfgenaam opgedoken... die hebben ze de kroon op het hoofd gezet, om zo te zeggen. Of hoe je dat maar zeggen moet. En zo is dat dan gegaan. En volgens een Joodse bron is die Salatiel getrouwd dan weer met een dochter van de Jechonias. Wie het weet mag het zeggen. Het doet er niet toe, maar ik vestig u er maar de aandacht op. Alleen eigenlijk maar dat we niet van doen hebben met wat wij geneigd zijn een geslachtsregister te noemen. Maar met een koningslijst. Was het vorig jaar dat ik u een avondje heb laten kijken? Toen zaten er nog 8.500 namen in het systeem. Het zijn er nu 20.084, geloof ik. Allemaal aan elkaar vast, allemaal dezelfde familie. En in januari dan had ik weer vakantie. En als ik vakantie heb, regent het altijd. Dus het is voor u te hopen dat ik nooit meer vakantie krijg. Maar toen heb ik dus, ik geloof iets van 2.500 namen ingevoerd. Die van mensen die allemaal afstammen van David, tot in onze dagen. Dat is bekend namelijk. Dus het kostte wat moeite om erachter te komen, maar dat heb ik dan toch bij elkaar gesprokkeld. Om zo te zeggen, ik heb er trouwens een woord bij geleerd. Dat geef ik u even door, want dan kun je mooi even googlen. Dan kunt u het een en ander checken. Dat is het woord exilarch. Ben je al bezig of niet? Computer vergeten, oh. Mijn broer zoekt het altijd meteen op, maar... Dus roep ik maar even exilarch. Want exil, dat is ballingschap. En arch, dat is... ja, de eerste, de erfgenaam van de monarch enzovoorts. En de archangel en wat het maar was allemaal. Exilarch, dat zijn de... Nee, dat is in de Joodse traditie, maar die kun je zo vinden. Dat is de aanduiding, de titel van de diverse afstammelingen van David in de dagen van ballingschap. Dat is strikt genomen tot in onze dagen, maar het is vanaf Nebukadnezar. Dat wil zeggen vanaf de dagen van Daniel, de verwoesting van, of de verovering van Jeruzalem, maar later de verwoesting van Jeruzalem, de Babylonische overvoering. Dat wil zeggen sinds Jechonias kennen de Joden exilarchen, dat wil zeggen kroonpretendenten, dat wil zeggen... Diegenen die eventueel aanspraak kunnen maken op de troon van David. En die term is gebruikt geworden tot voor betrekkelijk kort. Ik geloof dat ze er nu helemaal niks meer mee doen. En de lijsten die ik had, die kwamen inderdaad voor een deel uit bij huidige Joodse families. Waaronder die van Dayan. Dayan. Ja, van Moshe, ja, die familie. Die woont trouwens hoofdzakelijk in Amerika, maar vooruit maar weer. En nog zo wat van die families. En voor een deel kwam het uit bij de Europese vorstenhuizen. En daar hielden dan de lijsten op. Althans, zoals ik ze gekregen heb. Om eenvoudige reden dat die lijsten vervolgens uitgebreid bekend geacht worden te zijn. Ik heb het nooit geweten, maar het is uitgebreid. Het zijn een heleboel verschillende lijnen. Die lopen naar Europa inderdaad, maar ook in het Midden-Oosten. En zelfs naar het Verre Oosten enzovoort. Dus als u er echt in geïnteresseerd bent, dan kunt u bij me terecht, zeg ik dan maar. Ja, je moet het leuk of interessant vinden, maar... Voor mij volstaat het te weten dat die lijsten bestaan, dat het inderdaad zo is, dat het leidt naar de tegenwoordige tijd en dat er tot vandaag velen rondlopen binnen het Jodendom, maar ook binnen de onder de Angelsaksen. Dat is het hele punt natuurlijk. Dat wil zeggen binnen de 2 stammen, binnen de 10 stammen die inderdaad van David afstammen en die in ieder geval een stamboom kunnen laten zien. Die dan vervolgens natuurlijk in twijfel kan worden getrokken. Want ja, dat is dan het vak van de historicus en van de genealoog natuurlijk. Hè? Om alles in twijfel te trekken, toch? Nou goed. Maar Salatiel was dus de eerste exilarch. Hebben die nog? Ja. En al die lui in het register van Lucas dus ook, sinds Salatiel enzovoorts. En een van de exilarchen was dus inderdaad Jozef van Nazareth. Ja. En hoe die bij zijn erfenis kwam, nou langs twee zijden. Op persoonlijke titel, maar ook via zijn vrouw. Dat wil zeggen via Maria. Heb ik u het wel eens verteld? Ik heb een afwijkende mening. Ik geloof dat Matthäus het register geeft van Maria. Dus trouwens, we hebben met 2 van die registers. Het andere is in Lucas. Daar komt Maria niet in voor. Maar die schrijft men gewoonlijk toe aan Maria. Hoe dat komt, dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar ik denk dat het een misverstand is. Dat dat van Matthäus het register is van Maria en dat Jozef genoemd wordt. Omdat als het over troonsrechten gaat, dat komt altijd bij de man terecht. En als de vrouw die troonsrechten heeft, dan komt de troon als zodanig terecht bij de man. En dus heet het Jozef, de man van Maria. Zodat als je zegt, wat moet die Jozef hier? Dan is het antwoord, dat is de man van Maria. En zo komt hij aan die troonsrechten. Heb je die nog? Lijkt me het meest voor de hand liggend. Is veruit de eenvoudigste verklaring. En al het andere, dat leg ik maar opzij. Want je komt het in de Bijbel verder toch niet tegen. Dus vooruit maar. Maar waar het maar om gaat, is eigenlijk dat het enige wat ik u probeer te vertellen. Dat is dat we in Matthäus terecht zijn bij een koningslijst. Ik hoop dat ik dat nou wel duidelijk gemaakt heb dan. Hè? Al is het dan een lijst die begint, in dit geval bij Abraham. Zodat we mooi kunnen aansluiten bij de conferentie van vorig jaar. Niet waar? Je moet meteen besluiten dat Abraham dus ook zo'n arg was. Maar daar hebben we het vorig jaar over gehad natuurlijk. Het was niet zomaar iemand. Het was de hoogst geplaatste mens. Althans naar Gods maatstaven. Er was wat geschoven binnen de koninklijke familie. Want Abraham was niet de oudste. Maar niettemin de Heer wees hem aan. En zei, waar ik het bepaal, ben jij de erfgenaam. En vandaar al dat gedoe daarna over dat erfrecht. Dat wil zeggen, wie van de zonen van Abraham de volgende drager zou zijn van de troonsrechten. En dat was nog een heel gedoe. En dan heb ik u later ook nog, ik heb geprobeerd u te laten zien dat het wel een beetje vermakelijk is. Omdat het uiteindelijk weer geen bal uitgemaakt heeft. Omdat troonsrechten uiteindelijk toch terecht kwamen bij de afstammelingen van de oudste van het stelletje. Elke keer. Generaties later. En dan via een eventuele vrouwelijke lijn. Tamelijk vermakelijk, maar toen maar weer. Wat er mee geïllustreerd wordt, is natuurlijk dat het allemaal niet maar vanzelfsprekend automatisme is. Want hoewel de troon erfelijk is en daarmee het koninkrijk erfelijk, gaat het erfrecht niet maar automatisch. Daar komt toch nog iemand aan te pas die zegt, ga nu naar die. Pa bepaalt dat. Heb je dat nog? En beter nog, eventueel, God bepaalt dat. Nee, ik praat wat langzaam, omdat dat in de wereld natuurlijk ook een probleem is. Erft dat volgens de regels? Of moet het anders geregeld worden? Die Duitsers in de tijd, dat heette nog geen Duitsers toen, maar die deden dat wel handig eigenlijk. In de dagen van het Heilige Roomse Rijk, waarom dat zo heette, doet er nou niet toe, maar ze weten dat. Dan was de keizer dood en dan moesten de koningen onderling weer uitmaken wie van hen tot High King, maar dat is de Engelse variant, de Britse variant, maar wie van hen tot keizer. Van het HRR, van het Heilige Roomse Rijk, zou gemaakt worden. Dat wil zeggen, de kring van erfgenamen opvolgers was beperkt, maar er moest dan toch nog bepaald worden wie het zou worden. En dat is een aardig ding, want dat betekent dat je niet aan het automatisme bent overgeleverd, maar aan de regels, maar dat er altijd kan worden ingegrepen. En het een sluit dan het ander niet uit. Moet toch interessant zijn voor... Niemand? Het moet toch interessant zijn voor D66? Nou goed. Toch? Je komt er nooit meer vanaf. Toen maar. Een koningslijst dus. En daarna krijgen we, nadat die lijst via 3x14 geslachten terecht is gekomen bij Jezus gezegd Christus. Dat is ook leuk, hè? Ik heb het altijd een vreemde uitdrukking gevonden, Jezus gezegd Christus. Maar sinds ik me in die geslachtsrekeningen verdiept heb, ben ik die term zo vaak tegengekomen. In allerlei talen. Gezegd. En dan komt er een andere naam. Of in Frans. Die staat er dan. En dan komt de alternatieve naam. En soms komt dan de naam van de moeder. Dat is, dat gebeurt nogal eens, hè? Die lijnen enzovoort. Dat mensen bekend zijn onder totaal verschillende namen. Wat vandaag is het? Op maandag, kan ik u dat nog wel even vertellen? Om u te ontmoedigen. Precies weet ik het niet meer, maar Willem van Stemvoort heeft zich de laatste weken er even mee bezig gehouden. Misschien wel wat langer, maar ik had er geen tijd voor. Maar met het idee dat wij in onze dagen niet leven in 2016 sinds het jaar nul. Ik wilde niet zeggen sinds Christus, want dan wordt het nog ingewikkelder. Maar dat wij leven in 17 zoveel sinds het jaar nul. Omdat wij in onze kalender iets van 200 zoveel jaar, 230 jaar, 270, iets 2500 jaar, te veel hebben gerekend. Hè? Toch? Zoiets was het toch? Goed genoeg gezegd zo. Zo was het toch ongeveer. Ja, jaren geleden ben ik daar al eens over gestruikeld, over die opvatting. Wat ik er van toen van tegenkwam, was ongeveer dit. Dat de roemruchte Frankische koning Clovis de Eerste, die tot het christendom overging, weet u nog, en die zich inderdaad zo laat mogelijk heeft laten dopen, pas op zijn sterfbed, ja, zodat hij nog een lollig leven kon hebben. Maar dat hebben u net in de inleiding allemaal gehoord, hoe dat moest. Constantijn trouwens ook, geloof ik, de beroemde keizer. Maar dat Clovis de Eerste, de Frankische koning, u weet wel, die Franken waren via de volksverhuizingen hier in West-Europa terechtgekomen. En zo, Frank en Vrije, Rubenieten waren dat, maar dat vertel ik u een andere keer weer. Een beetje losbollen, zij waren dat, die Franken, daarom heten ze ook zo. En de Fransen zijn dat nog, daarom heten ze ook nog zo. Maar, jawel, maar die Clovis de Eerste, dat dezelfde zou geweest zijn als Karel de Grote. Maar er zit toch een paar eeuwen tussen. Maar het wordt in alle ernst door sommigen beweerd. Die zijn lui die nog moeten promoveren. Maar goed, die hebben bedacht. Ja, ik weet niet, ze zullen het wel serieus benen. Het is namelijk bekend dat dit soort verschijnselen zich voorgedaan hebben en nog steeds voordoen in de Egyptische chronologie, geschiedenis, tijdrekenkunde, waarin sommige generaties bij elkaar getrokken zijn, een andere generatie was een en dezelfde, die zijn weer uit elkaar getrokken, dat is verschrikkelijk ingeschoven, dat is volstrekt, maar ook volstrekt onbetrouwbaar wat in hun geschiedenisboeken staat, enzovoorts. Maar er zijn er een paar mensen geweest die hebben gedacht dat in Europa ook het geval is, dat er geschoven is, zodat we nog niet in 2000 zoveel zijn, maar pas in 17 zoveel, dan moeten we nog 2,5 à 3 eeuwen tot aan de wederkomst van Christus. En dat lijkt me toch wel erg onwaarschijnlijk, maar dat is een argument wat die lui niet meer hebben meegenomen. Zij beweren namelijk dat die jaren ontbreken, dat we daar geen gegevens van hebben, geen, hoe heet die dingen, oorkonden uit die jaren ontbreken, dat men heeft er niks over, geen geschiedschrijving. Dan moet ik u zeggen, nou, dat breng ik dus tegen in eventueel dat ik me niet kan voorstellen op geen enkele wijze dat het nog zo lang moet duren tot aan de wederkomst van Christus. Dat lijkt me sterk. En een ander ding is dat ik wel degelijk beschik over een heleboel geslachtslijnen die wel degelijk dwars door die eeuwen heen gaan. Dus die kan je niet wegredeneren zomaar. Dus het lijkt mij een idee fix. Maar die hadden we al, hè? Die hele kennel hebben we ervan. Maar, ja. Nou goed. Maar er wordt dus wat afgesukkeld in die geschiedenissen enzovoort. En dan zal ik u er nog even vertellen, omdat ik toch bezig ben nu. Als u jaartallen wil hebben bij oud-testamentische gebeurtenissen, betrouwbare jaartallen, dan. Misschien dat u bij een van ons terecht kunt, maar je kunt het beste terecht via, op internet bij het werk van meneer Anstey. Die schreef een werk dat heet The Romance of Bible Chronology. Daar zit, ik heb het gewoon als boek. zijn eigenlijk twee boeken, maar vooruit. Er zijn tabellen en toelichtingen alleen met betrekking tot Bijbelse jaartallen. Ik geloof dat het het meest betrouwbare is wat je hebben kunt. Het is wat mij betreft het laatste woord over Bijbelse chronologie. Ik denk dat alle problematiek daarin is opgelost. Dat het de enige echt betrouwbare bron is die je kunt hebben. En het auteursrecht is daaraf kennelijk. Dat komt omdat het niemand interesseert. Maar er staat tegenover dat je het gewoon op internet kunt vinden. Het is gewoon downloadable op internet, in het Engels. Daarna moet je wel je weg erin zien te vinden, maar het is de makkelijkste methode. Er zit echter één probleem aan. Het probleem is dat je weliswaar een complete jaartallenlijst hebt van heel het Oude Testament, maar het Oude Testament gaat niet verder dan ongeveer, dat is het probleem. Dan ongeveer een jaartje of 400 voor Christus. Waarna de vraag is, hoe je door die, ik heb hem voor me liggen, hoe je door die witte bladzijde heen komt. En hoe die Oud-Testamentische geschiedenis een jaartel, een jaarrekening aansluit bij de Nieuw-Testamentische, om terecht te komen bij de geslachtslijn uit Matthäus 1. En dat nu is hoogst problematisch en ook meneer Ensti en de zijnen zijn daar niet uitgekomen. Uitdrukkelijk niet, zelfs. En daarom zeg ik het ook uitdrukkelijk. Wij weten het dus niet. En als je dus jaartallen tegenkomt, bij Ensti dus ook, van zoveel jaar voor Christus, is dat een jaartal volgens de gangbare chronologie. Maar hoe die werkelijk is, dat weten wij niet. Het is ongeveer, ik denk niet dat er zoveel aan mankeert eerlijk gezegd, hooguit enige tientallen jaren, ik zei hooguit. Maar hoe het precies aansluit, weten wij niet, het is niet bekend. Men heeft wel uitgevonden ooit een keer dat het jaar 1 van onze jaartelling overeenkomt met het jaar 754. Misschien lieg ik hoor, maar dat kan je toch niks schelen of ik het nou verkeerd zeg. Dat het jaar 1 overeenkomt met het jaar 754 van de Romeinse jaartelling. Ab urbe conditum. Een beetje Latijn moet ik er af en toe door doen. Urbe, dat weet u toch, van urbi et orbi? Ab urbe conditum. Je moet het kunnen met een beetje goede wil. Weet je wat het betekent? Sinds de stichting van de stad. Sinds de stichting van Rome. En iemand heeft dat ooit bedacht, dat het jaar 1 van onze jaartelling, jaar 754 is, of zoiets, van de Romeinen. En zo sluiten we dan aan. Het contactpunt tussen Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische tijdrekening. Of die klopt? Ik ben ervan overtuigd van dit. Maar aangezien we niks anders hebben, gebruiken we die jaartallen dan toch maar zo. En dat is het dan. En daarna, als we dieper op ingaan, wordt het echt heel ingewikkeld. Maar wat ik u nou wel verteld heb, hoop ik, is dat we dus de tel kwijt zijn. En dat maakt het zo leuk. Want het leuke is dat we in de Bijbel lezen, het is zoveel jaar van dan tot dan en dan komt de Heer. En daarna staat er, maar niemand weet wanneer het is. En dat is een tegenstrijdigheid, lijkt het. De enige verklaring voor die zogeheten tegenstrijdigheid is simpelweg deze. Wij zijn de tel kwijt. En daarom weten we niet. En dus kan ik rustig blijven zeggen. Het is 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week van Daniel. Want dat komt overeen met de 2000 ellen uit Jozua 3 enzovoort. En als u vraagt welk jaartal is het, dan zeg ik dat weten wij niet. Want volgens die Duitsers zijn we 300 jaar kwijt, dus dan hebben we nog een hele poos te gaan. Ik weet het niet. Of via de aansluiting van de Ptolemeïsche jaartallen, de koningslijsten, zijn we de weg kwijtgeraakt. Dus we kunnen het met geen mogelijkheid zeggen. Nee, we hebben jaartallen van koningen vanaf de dagen van uit het Griekse Rijk, geloof ik. En daarna uit het Romein, maar feitelijk uit het Griekse Rijk. En die koningen en die van de Ptolemeën, dat wil zeggen van de Egyptenaren enzovoort. Die koningslijsten die zouden de verbinding moeten brengen, maar die lijsten die stammen uit de eerste, ik geloof zelfs uit het begin van de tweede eeuw van onze jaartelling. Dus ja, die zijn pas achteraf en met terugwerkende kracht vastgesteld. En dat is fout gegaan, zoals altijd. En onze christelijke jaartelling, die stamt geloof ik uit de zesde eeuw of zoiets. Mensen, ik weet het zo gauw niet precies te zeggen hoor, maar zoek dat maar eens na. En dat is met terugwerkende kracht allemaal en dat zit er ook naast. Dus ja, wij weten die dingen niet. Maar de aardigheid is dat wij praten over jaartallen. Maar jaartallen in heel de geschiedenis werden altijd opgehangen aan de koningen. Heb je dat nog? Want men had niet zoiets als een kalender met jaarnummers. Jaarnummer zoveel. Het is in het zoveelste jaar van koning die en die. En in het zoveelste jaar van koning die en die. En het voorbeeld in de Bijbel noem ik ook graag. In het zoveelste jaar van die en die, de koning van Juda, werd die en die koning over Israël. Een huiswerk is, hoe vaak staat dat in de Bijbel? En als je dan nog niet weet dat Juda niet hetzelfde is als Israël, dan ga je niet over. Laat de volgende ronde. En in het zoveelste jaar van die en die, koning van Israël, werd die en die koning over Juda. Enzovoorts. En in het zoveelste jaar van Tiberias, toen Quirinius over Syrië het bewind voerde, was er een beschrijving dat heel de wereld beschreven zou worden. En zo werd het dan toch nog kerstfeest. Dat is de korte versie van het kerstverhaal, toch? In het zoveelste jaar van die en die koningen. Maar als je onderweg de tel bent kwijtgeraakt, dan heb je een probleem. Maar wat ik nou sta te vertellen dus, is dat heel de wereldgeschiedenis wordt opgehangen aan koningslijsten. En zo is het maar net. En in ieder geval hier in de Bijbel is het nooit anders. Want waar het over gaat, is over koningschap. Ik heb al een paar keer gezegd, sinds de eerste bladzijde van de Bijbel is dat zo. En je wordt er daar ook meteen mee geconfronteerd, met die kwestie. Want even gauw naar Genesis 1. De eerste bladzijde van de Bijbel is bij mij bladzijde 7... zodat je ziet dat je al heel gauw de tel kwijt bent. Van Johan Bos heb ik ooit het verhaal gehoord over een journalist die het beroep had om allerlei jaarverslagen van bedrijven te bestuderen en daar commentaar op te geven vanwege het economisch nieuws en wat het maar was allemaal zo. En er was ooit ergens een verslag, ik weet niet of Johan het nog weet, was ooit ergens een verslag. En het commentaar erop was, ja, als de bladzijdenummering al niet klopt, wat klopt er dan nog wel van zo'n jaarverslag? Ik weet niet meer van welk bedrijf het was. KLM? Oh, zo is het gekomen en zo is het dus bij de Franken terechtgekomen. Ja. Maar goed, de bladzijde nummer, bladzijde 1 is dus bladzijde 7. En daarna zal Ad van Leeuwenhagen ons uitleggen dat het toch een symbolische betekenis heeft. Maar dan lees je op bladzijde 7, de eerste bladzijde van de Bijbel. Dan lees je in vers 26, God zeide, laat ons mensen maken. Daar is men dus al de draad kwijt, hè? Want dat staat er niet. Er staat, laat ons Adam maken. En ook niet Adamieten, Adam. En daarna, als je de verdoor geleerd hebt, dan ben je gerechtigd om uit te leggen dat de naam Adam gebruikt kan worden voor heel de mensheid. En de hele mensheid bestaat uit mensen en zo kom je dan in deze vertaling als je wil. Maar dat is hoe je je eronder uitklest. Er staat, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Waaruit je meteen moet concluderen dat er toch zoiets bestaat als majesteitsmeervoud. Nou goed. En dat zij heerschappij hebben en toen werd Adam ineens meervoud. Dat zij heerschappij hebben. En hier worden wij geconfronteerd met een algemeen Bijbels verschijnsel. Dat waar eerst gesproken wordt over een enkelvoud, wordt het in de tweede zin veranderd in een meervoud. De rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. Is dat Jesaja 57? Er is altijd wel een concurrentie en zo. De rechtvaardige wordt weggeraapt terwijl niemand erop let dat de rechtvaardigen. En dan is het ineens meervoud geworden. Enzovoort. Gaat over één en daarna wordt het toch meervoud. Dat kan. Want je kunt een collectief aanduiden onder één naam. En vandaar dat men zegt, er staat Adam, maar het zijn toch mensen. En zo, dat kan allemaal wel, maar het is een beetje geklungel. Want Adam betekent bovendien niet mens of mensheid. Adam betekent rood. Het is de naam van die eerste mens. En waarom dat rood is, dat, oh ja, dat zou je vragen aan Ad Leeuwagen. Dat is symboliek, hè? Nou, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de korte route is vervolgens heel eenvoudig deze. Ik vertel het niet erg systematisch, maar wend dan maar aan. Dit is een veel normalere wijze van vertellen trouwens ook nog. De Bijbel zegt wie beelddrager Gods is. En wie Gods gelijkenis is. Dat is nou de laatste Adam. Dat is namelijk Christus die het beeld Gods is. Ik roep altijd dat Hebreeën 1 vers 3, want daar staat dat geloof ik. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En alle dingen draagt door het woord zijn en kracht, kortom die het beeld Gods is, Colossense 4, dat die termen, dat die uitdrukkingen absoluut niks betekenen, als het waar is dat alle mensen beelddragers Gods zijn. Meestal krijg ik dan wisselgeld, dat wil zeggen, dan zeggen we maar dat was wel zo, maar sinds de zondeval is dat dan niet meer zo. En dan begint weer, die handel begint dan weer, hè. De onderhandelingen zijn er weer. Maar een mens is niet beelddrager Gods. Echt niet. God zou één mens, Adam, maken als beelddrager Gods. En het was niet deze eerste in die hof. Maar het was de laatste Adam, daarom heet hij ook zo. Christus, en die wordt gezegd te zijn het beeld Gods. Heb je dat nog? Met andere woorden, je vindt hier meteen de Messiaanse profetie. En het bepaalt je meteen ook, ik geef u even wat moeilijke dingen mee, maar die zijn werkelijk essentieel. Je wordt ook bepaald bij het verschijnsel dat God uitspraken doet die weliswaar tamelijk onmiddellijk de een of andere toepassing krijgen. Oké, hij doet profetieën die binnen afzienbare tijd inderdaad de vervulling krijgen of kregen. Maar neemt niet weg dat de uiteindelijke vervulling van die profetieën pas zal plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus, dan wel pas op zeer lange termijn. Heb u dat nog? Noem eens zo'n voorbeeld. Nou, ik had er alleen een heel moeilijke. Dat was die van Nineveh, want Nineveh is wel degelijk verwoest geworden. Al was het dan niet in de dagen van Jona. Om maar eens wat te zeggen. En zo zijn er nog wel een paar dingen meer. Je leest in Jesaja, wat is het, 45. Lees je over mijn knecht Kores. Cyrus, Kores, hoe die maar heet. herder die ik verwekken zal en wat het maar was enzovoort. En inderdaad, er kwam ooit een figuur, Kores, de pers enzovoort. En inderdaad gaf hij de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem en naar het beloofde land enzovoort. Maar dan heb je toch die profetie over Kores niet al te goed gelezen, want als je hem echt goed leest, dan begrijp je dat het gaat over de Heer Jezus. En dat is een veel latere toepassing, maar een veel definitievere, van dezelfde profetie. Hebben we die? Nou ja, noem nog eens. Dichter bij dit onderwerp dan. Een profetie aan David over een zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. En die blijkt van toepassing te zijn op Salomo. Dat blijkt niet alleen, dat staat er ook. Verschillende malen zelfs. Maar het neemt niet weg dat diezelfde Bijbel zegt dat die profetie pas vervuld wordt in de persoon of op de persoon van de Heer Jezus Christus. Op de Messias namelijk. En het een sluit het ander dus niet uit. En hier vind je een profetie over Adam, zeggen wij dan. De eerste mens. Maar het is meteen een profetie over de laatste mens. Over zijn hoofd heen. En ik kan het rustig zeggen, want de Bijbel zelf zegt zoiets in Romeinen hoofdstuk 5. Ik weet niet welk vers. Waar staat dat Adam een voorbeeld was van degene die komen zou. Romeinen 5 vers 14. Adam die een voorbeeld was van degene die komen zou. En hier staat, laat ons Adam maken. En de Adam die gemaakt werd, hier is een voorbeeld. Een ander woord voor voorbeeld. Prototype. Voorbeeld. Een prototype. U weet wel, wat figuurzaagwerk en boetseerwerk en dat was het dan. En dit was werkelijk boetseerwerk, was een model van degene die komen zou. Het is een beetje plastisch voorgesteld, letterlijk plastisch voorgesteld, maar niettemin. De Bijbel leert dat zo. Een voorbeeld van degene die komen zal. En over het hoofd van deze eerste Adam heen wordt gesproken over de definitieve Adam. Die dan weer uit hem zal voortkomen, overigens. En dus laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Vergis u niet, nogmaals, het Nieuwe Testament zegt dat Christus is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dat u en ik, die in Christus zijn, veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Wij worden in gedaante veranderd, toch? Ja, Romeinen 8, 1 Korinthe 15. Zoek hem niet op, maar dat kunt u zelf, ik noem het niet voor niks erbij, hè. Laat ons Adam maken door ons beeld, onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En als u zegt, maar het gaat, als het over Christus gaat, hoe kan het dan weer meervoud zijn? Dan zeg ik, oh, dat was ik nog vergeten. Maar dit is ook Romeinen 5, vanaf vers 12 eigenlijk. Het idee is namelijk dat deze eerste Adam inderdaad aan het hoofd staat van een hele mensheid, een meervoud. We zijn ongeveer, waren we al aan 7 miljard vandaag, of niet? Ja? Schijnt iemand nageteld te hebben, wat geen ik razend knap vind. Maar, toen maar. Dat is dus best wel gelukt. Maar de nieuwe mens, Christus, de laatste Adam, staat ook aan het hoofd van een hele nieuwe mensheid. Dat is wat in Romeinen 5 na vers 12 wordt uitgelegd. En tot op heden bestaat die nieuwe mens uit de gemeente. Die beschreven wordt niet alleen als het volk van God, dan wel van Christus, maar meer in het bijzonder zelfs als zijn lichaam. Enzovoorts. En daarna roep ik dan maar dat ik ooit geleerd heb, van jongs af aan, dat als de Bijbel, zeker ook het Oude Testament, en juist het Oude Testament, als het de Bijbel spreekt over de Messias, over Christus, dan is dat inclusief de hele gemeente. En dat is niet maar een opvatting uit een of andere secte waaruit ik dan afkomstig zou zijn of zo. De woorden zijn niet van mij, maar ik praat ze maar een keer na. Dat is niet zo, want het is tamelijk officieel. Men spreekt dan namelijk in de theologische kringen, althans men deed dat, men sprak dan over de mystieke Christus. En daaronder verstaat men of verstond men de Heer Jezus inclusief zijn gemeente. Het hele lichaam dus. Dat heet de Christus. Er is zelfs een theorie, die ik weet niet of dat klopt, want dat maakt mij niet zoveel uit. Maar een theorie die zegt, als Christus genoemd wordt met het lidwoord ervoor, de Christus, dan gaat het over de Heer Jezus en heel de gemeente. Maar ik geloof niet dat je dat in Duits kunt vertalen wat ik nu zeg. Want er worden de namen van mensen al gauw vooraf gegaan door lidwoorden. Toch? Nou ja. Toen maar. Dus je komt daar niet zoveel verder mee. Maar die verandering van enkelvoud naar meervoud, daar moet je je vooral niet over verbazen. Dat is tamelijk gebruikelijk onder allerlei omstandigheden. Dus toen maar weer. Dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Dus waarom zou God die Adam maken? Wat moet die Adam dan doen? Wat is het nut daarvan? Hij zou heerschappij hebben. Het is meteen de introductie van koningschap. Daar gaat het maar om. En die gedachte wordt daarna verder ontwikkeld. En ik ga nu wat trager natuurlijk, maar ik had eigenlijk willen zeggen, die gedachte wordt verder ontwikkeld, want het vervolg op het verhaal is dat Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, het is niet Urks dit, wat ik nu, het is 4 vers 1, Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zegt, ik heb een man van de Heer verkregen. Dat is de naam Kain namelijk. En daarna spring ik meteen naar 5 vers 1. Dit is het boek van Adams geslacht. Dat hoort eigenlijk nog aan het eind van hoofdstuk 4, maar dat is nou mijn punt niet. En dan gaat het verder met, ten dagen als God de mens schiep, maakte hem naar de gelijkenis Gods. Dat wil zeggen naar die richting en met dat doel. Dat is wat naar betekent, dat is een tamelijk ruim begrip. Zodat u niet zegt dat je hier alleen maar kunt lezen dat Adam dus het beeld Gods was. U wil lezen dat de bedoeling was van de mens, naar. Naar is ook in de richting van, en naar is ook naar voorbeeld van, enzovoort. Maar het is nog steeds onderweg naar het uiteindelijke doel. En er staat een man en vrouw, schiep bij hen een zegen, ze noemden hun naam mens, en wat het man was. En Adam leefde 130 jaar, dat wil zeggen in het 130ste jaar, 131ste jaar wordt het dan eigenlijk, maar goed. Na 130 jaar van het leven van die eerste mens, Adam, om zo te zeggen, gewon hij een zoon naar zijn gelijkenis. Let op die uitdrukking erbij, naar zijn gelijkenis. Ik vind het de bevestiging van al wat ik hierover gezegd heb, inmiddels. Wij zijn beelddragers van Adam, niet van God, maar van Adam. En wij moeten, was de bedoeling, beelddragers Gods worden. Alsnog, een van de meest hardnekkige misverstanden dus uit het christendom. Hoe dat komt? De hoogmoed van de mens. Ik heb een nog veel ergere voor u. En die komt binnenkort ook voorbij. Ik weet niet hoe laat het is. Maar is maar even hier. Adam leefde 130 jaar en dan beginnen je koningslijsten in het zoveelste jaar van enzovoorts. En hij gewonde zonder zijn gelijkenissen, zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. En zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaren en hij stierf. En daar begint je chronologie. De enige chronologie die we kennen trouwens in de Bijbel. Want de hele tijdrekening van het hele Oude Testament is opgehangen aan deze geslachtslijnen. Zoveel jaren en hij gewoon enzovoorts. Daar zitten soms wat complicaties aan en in. Omdat het niet overal even systematisch verwerkt wordt. Maar zoals Ernst die niet alleen beweerde, maar ook demonstreerde. Dus alle chronologische gegevens uit de Bijbel, daadwerkelijk alle chronologische gegevens, bij elkaar zet, dan heb je een sluitend geheel. Althans, een sluitend geheel binnen het Oude Testament. En dat klopt. Maar er zijn ook gegevens bij die zijn niet rechtstreeks ontleend aan die geslachtsrekeningen. Er zijn ook andere dingen bij die dan verbindingen leggen in het zoveel jaar na de uittocht uit Egypte werd de tempel gebouwd. Dat zijn zulke dingen, weet je wel, er worden ineens eeuwen bij elkaar getrokken. Of hij gaf hen richteren omtrent 400 jaar of wat het maar was. Of wat. En de uittocht uit Egypte, 430 jaar op de dag nauwkeurig na wat het maar was, want ik ga het allemaal niet vertellen nu. Maar het is echt wel compleet. En dat begint hier. En het begint dus meteen met een koningslijst. In de Bijbel lees je het niet zo, maar bij Josephus geloof ik wel. Of waar ik dat maar gelezen heb. Die maakt melding van de 10 koningen van voor de zondvloed. Wie waren dat dan? Nou, dat was Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered en zo het hele rijtje langs tot aan Noach. En dan kom je na de vloed, gaat het van Noach via Sem enzovoort. Arfarsad gaat het verder en kom je voorbij inderdaad Abraham en waar we het vorig jaar over gehad hebben, dus ik kom daar niet op terug. Maar die lijst wordt inderdaad vervolgd, want het gaat over dat koningschap en over het idee dat iemand ooit, een mens, beelddrager God zou zijn en zou heersen over de vissen der zee en over de vogelen des hemels en wat de Partij van de Dieren niet wil hebben, maar die hebben zelfs het circus afgeschaft en zo. Hè? Als een mens maar een beetje macht heeft over dieren, dan is het al verboden. Dus binnenkort worden honden en katten ook afgeschaft als huisdieren. Dan weet u dat van. Maar bij katten kan je dat niet verder niet doen. Maar bij de grote katten hebben ze dat al wel gedaan, hoor. Ik heb trouwens iemand gekend die had 2 cheetahs als huisdier. Manro, meneer Manro. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat het toe doet is dit, zal ik u laten zien. Wij waren in Genesis 1, ik neem grote sprongen hier en daar, maar ik doe het met opzet, zo een beetje wild heen en weer. Er stond, laat ons Adam maken naar ons beeld, onze gelijkenis. Die Adam zou over de aarde en alles heersen. Dat was vers 28 uiteindelijk. God zegende hen en God zeide, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. En ik roep altijd laconiek, nou ja, van die heerschappij is weinig terechtgekomen. En maak het verhaal zelf al verkleurde plaatjes. Ja. Het vermenigvuldigen is tamelijk goed gelukt. Op de lange termijn in elk geval. En daaruit moet alsnog voortkomen die Adam die over de gehele aarde zou heersen. Dus als gevraagd wordt waarom gelooft u in zoiets als een 1000-jarig rijk, een letterlijk koninkrijk van Christus op aarde, dan ben ik geneigd te zeggen, nou omdat het in Genesis 1 staat. Hè? Dat is voorlopig dan het eind van de discussie, denk ik. Maar ik vind wel dat het daar staat, ja, dat moet een keer letterlijk gebeuren. En dat is ook zo. En toen werd, nou volg ik de kinderbijbel voor het gemak. Toen werd Kaïn geboren en toen dacht Eva, dat gaat hem worden, hè? Dan gaat onze zoon na de zondeval, weet u wel. Gaat onze zoon Kaïn dat worden. Ik heb een man van de Heere verkregen, dus dat gaat hem worden. Dat werd hem dus niet. En zijn broer ook niet. Om dezelfde reden trouwens. Abel. En er bleef hoopvol, want toen werd er weer een zoon geboren, die heette Seth. Die is makkelijk, want die naam betekent dus inderdaad Seth, in de Engelse betekenis van het woord. Dat wil zeggen, geplaatst, neergezet. Er staat, God heeft toen in de plaats van, of hij is in de plaats van Abel gezet, een ander zaad, of hoe dat maar heten mag. Iets werd verwisseling, maar ook Seth werd het niet. Zodat de vraag is, wie gaat het dan worden en vooral, hoe lang duurt het nog? Een theologisch commentaar, maar dat kan nog heel lang duren. Zodat onderweg de vraag is, bijvoorbeeld, toen de Heer Saul liet salven tot koning, maar die werd het ook niet. Dat begon redelijk goed, maar het liep heel slecht af met hem. En toen werd het David. En toen zei de Heer tegen David, nou komt het goed. Want ik zal uit uw zaad verwekken. Zodat de optie was, zou dan die Salomo, om die Adonia maar even te vergeten, en Absalom niet, ook even vergeten natuurlijk. Zou dan die David en zou dat dan Salomo, zou dat hem dan worden? Die zijn zoon. En David, die dus een koninkrijk ontving voor eeuwig, dat wil zeggen zijn familie, zijn huis. David was de man die Psalm 8... in elkaar zetten, dichten, redigeerden. Want je mag voor mij best een paar theologische termen erbij hebben. Maar goed, David schreef Psalm 8 en schreef in vers 5. Wat is de mens? Dat kan ook zijn, wie is de mens? Het kan ook zijn, hoe is de mens? Het kan ook zijn, hoezo? Vind ik altijd een mooi vragend voornaamwoord. Hoezo? Zo onbenullig mogelijk. Hoezo? Dan weet je echt niks, hè, als je zegt hoezo. Een open vragend voornaamwoord noem ik dat. Ja. Hoezo? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen, wat is of wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Behalve dat er verschillende woorden gebruikt worden voor mens. En bij de eerste is het gewoon Ish, de verkorte versie van Enos, Anas, de sterveling, de zwakke, zieke, misselijke. En de andere is de zoon des mensen. En dat brengt mij bij een ander onderwerp, nou niet een ander onderwerp, maar een ander aspect van dit onderwerp. Namelijk het gebruik van de term zoon des mensen door de Heer Jezus voor zichzelf. Dat is de titel die hij voor zichzelf gebruikte. En het punt is dat dat de hoogste titel is die een mens als mens kan dragen. Want het staat gewoon zoon van Adam. Dat is wat er staat. En men vertaalt het met zoon des mensen. Soms trouwens met mensenkind. Maar het is zoon des mensen, zoon van Adam. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Of wie is de zoon van Adam dat gij hem bezoekt? De vraag is namelijk naar wie en wat, of laat ik het anders zeggen, waar blijft nou die Adam na Gods beeld en gelijkenis die heel de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen? En David in zijn dagen die de schrijver wordt geacht te zijn van deze psalm, want er staat erboven. Deze David in zijn dagen was officieel de drager van deze titel. Zoon van Adam. Heb je dat nog? De naam van de koninklijke familie. De hoogste binnen de mensheid. En David zegt, wie is dat eigenlijk? Implicerend, ik ben het niet. Nou ja, niet de definitieve. Dat wist hij zeker, anders had de Heer niet tegen hem gezegd, iemand die uit uw lijf zal voortkomen. Zie? Dus wie is het en wat moet dat worden? Maar herinnert u zich, want ik heb het hier meerdere keren besproken, herinnert u zich wat David nog zei nadat de Heer tegen hem zei, ik zal uw naam een huis bouwen en een zoon uit uw huis en een eeuwig koninkrijk, en de stoel zijn koninkrijk zal niet wankelen, 2 Samuel 7. Weet u nog wat David toen zei? Die zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Zoiets zei hij. Ik kijk even rond of u me begrijpt, maar... Nee, die zin die is nogal eens gebruikt in de loop van de geschiedenis onder de erfgenamen. Maar hij zei, wie ben ik en wat is mijn huis? In dit verband. Hij zei dus inderdaad toch wat ik net zei. Wie ben ik? Maar hij zei, wat is mijn huis? Enzovoorts. Dat ik deze belofte meekrijg en dat u mij hiervoor hebt uitverkozen. Want zo is mijn huis niet. Ik heb dat niet verdiend. En dat soort dingen. 2 Samuel 7, later nog aan, tegen het eind van... tegen het eind van 1 Samuel. Daar vind je dan ook nog het een en ander van deze woorden. Maar David spreekt over zijn huis en wie hij is. En het staat ter discussie. Maar de vraag is, wie is nou die echte zoon des mensen, de definitieve? En vergis u niet, in heb ik dat al aangehaald? Johannes 12. Even gauw kijken, tussendoor. Ja. Vers 34. De scharen antwoorden hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Er zijn maar 2 mogelijkheden. Of hier staat wat al. Of de zoon des mensen is een titel van de Christus. Volgens degene die dit zeggen. Namelijk, wij hebben gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid en hoe zegt gij dat de Christus moet verhoogd worden? Dan heb je een zinnige uitspraak. Maar de tweede keer staat er niet Christus, er staat zoon des mensen, waar het volgt dat volgens de Joden die dit zeggen, de term zoon des mensen een titel is van de Christus. En ze hebben gelijk, dat is het, en het staat dus gewoon zwart op wit in onze Bijbels. En waarom dat zo is? Omdat zoon des mensen feitelijk is in het Hebreeuws, het is Grieks, maar in het Hebreeuws, zoon van Adam. Dus niet maar Jezus, gij zonen Davids, maar Jezus, gij zonen Adams. En waar zijn tijdgenoten, de Joden, hem kennen als Jezus, gij zonen Davids, noemt de Heer Jezus zichzelf zoon des mensen. En gebruikt een nog hogere titel. En daarmee wijzen de Joden er ook op dat zijn positie niet maar een Joodse positie is, maar een met betrekking tot heel de mensheid. En zeg dat maar tegen de Joden, als ze zeggen of beweren of doen alsof de Christus een Joods begrip is en een Joodse Messias is enzovoorts. Dat is niet waar, het is niet specifiek Joods, het is voor heel de wereld. Niettemin, hij stamt uit Juda. En of hij dan Joods is, dat hangt er vanaf welke betekenis je aan die term geeft. Maar het is vergezocht om hem Joods te noemen. Omdat naar Bijbelse maatstaven Joods wil zeggen judaïstisch, aanhanger van de Joodse religie. En dat was de Heer niet. Echt niet. Daarom lag hij overhoop met zijn Joodse tijdgenoten. Daarom werd hij door de Joden gevangen genomen en uitgeleverd aan Pilatus, die het lef had om hem te vragen: zijt gij de koning der Joden? En toen zei hij: nou, als dat zo was, hadden die Joden mij niet aan je overgeleverd. Nogal een domme vraag. Dat heb je wel vaker bij deze. Oh nee, bij politici. Ja. Doe maar weer. Ja. Nou goed, terug naar Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is dat eigenlijk? Wat is dat voor iemand? Wie is dat eigenlijk? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik meen dat de vertalingen zijn waar staat: gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar of dat in Psalm 8 zo vertaald is, of in Hebreeën 2, dat weet ik niet. Ik zoek dat niet na, want dit is een onzinnige vertaling. Met wat ruk- en trekwerk kun je dat er taalkundig van maken, met een woordenboek in de hand en met voorbijgaan aan de context. Maar als je dat laatste niet doet, dan blijft het gewoon: gij hebt hem een weinig tijds, voor korte tijd namelijk, minder gemaakt dan de engelen. Maar ja, dat is weer in strijd met Nicea, dus zo konden ze het niet vertalen. Dat is echt waar, wat ik nu zeg, hoor. Nou. Gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld, maar gij hebt hem inmiddels dan, of gij zult hem ooit, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Want die beide dingen worden in het Oude Testament op zijn minst gesuggereerd met betrekking tot de Christus. Dat wil zeggen, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat was Petrus zijn interpretatie volgens 1 Petrus 1 vers 11 of zo, daar in de buurt. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En hier de psalmist zegt precies hetzelfde met andere woorden. En hij vraagt: over wie gaat dat? En het antwoord daarop staat hierbij in de psalm. Namelijk gewoon in vers 10. Het is namelijk Jehovah. Heren met hoofdletters. Degene die zou heersen, vers 7, over de werken van Gods handen. Aan wie alle dingen onder zijn voeten zouden worden gesteld enzovoorts. Schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, gevogels des hemels en de vissen der zee. Kortom, het is duidelijk de verwijzing naar Genesis 1. Dat wil zeggen bladzij 7. Toch? Wat we zojuist gelezen hebben. De vraag is: wie is dat? En het antwoord is hier: het is Jehovah. En ik sla hem gauw weg, want we hebben natuurlijk, we gaan weer over onze tijd heen. Maar het antwoord staat in Hebreeën 2. Waar die psalm wordt aangehaald. Je kan hem niet missen. Waar die psalm wordt aangehaald. En waar het heet: iemand, vers 6, heeft ergens, ik vind hem prachtig, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, Paulus zegt: zoek het maar op, je hebt ook een Bijbel, dus ik mag het ook zeggen, zoek het maar eens op. Iemand heeft ergens, nee, het was David en het was Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Voor korte tijd onder de engelen. En als u echt wat te doen wil hebben, zoekt u op in uw Bijbel hoe vaak de term een weinig door de vertalers wordt aangevuld met het woord tijds. Dan ziet u dat dat heel legitiem is. Want als zij het mogen, mag ik het ook, hè. En dus, gij hebt hem een weinig tijds minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Het wordt lang geciteerd, zodat je zeker weet dat het Psalm 8 is. Dat kan niet missen. En nog verder, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan komt het commentaar. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Dat wil zeggen, er is geen uitzondering om. Daarna staat er ook nog, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen, die positie van de zoon des mensen, die is niet meteen waarneembaar, maar zou pas later gedemonstreerd worden. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan komt hij. Maar wie is het dan? Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Zodat de vraag uit Psalm 2, wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Wordt beantwoord met, dat is Jezus. Kortom, Jezus is die Adam uit Genesis 1, eerste bladzijde van je Bijbel, nummer 7. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie is dat? Vroeg David. En het antwoord is Jezus. Staat gewoon zwart op wit in je Bijbel. En wat we nu gedaan hebben, is wat we moesten doen, wat Peter zei dat je moet doen, schrift met schrift vergelijken. Want als de Bijbel één geheel is en één schrijver heeft, moet je dit gewoon kunnen doen. Nu, dat doen wij dus en dan hebben we een antwoord op de vragen. Dat is geen enkel probleem. De mens, Adam, naar Gods beeld en Gods gelijkenis, was niet de eerste Adam, maar de tweede. En dat beginsel van niet de eerste, maar de tweede, vind je dus vanaf bladzijde 7. De eerste, dus. Hè? Zo werkt dat. En dat werkt ook op het verbond, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En indien dat eerste volmaakt was geweest, zou voor het tweede geen plaats gezocht geworden zijn. Of hoe het maar staat, in betrekkelijk Nederlands, in Hebreeën hoofdstuk 8. Als het oude verbond volmaakt geweest was, zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Staat er. Daar. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, Hebreeën 10, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hebben u dat nog? Vast Bijbels beginsel. Van betrekking, of met betrekking, specifiek met betrekking tot dat koningschap. Gekoppeld natuurlijk aan eerst geboorterecht, want het heeft er alles mee te maken. Hoe dan ook, die lijn wordt in de Bijbel getrokken. De lijn van een koning die zou komen, een koninkrijk dat zou aanbreken. En al die bladzijden, lang dwars door de Bijbel heen, gaat het daarover. Is men onderweg naar het koningschap? En de vraag was ooit, waar komt dat koninkrijk nou ineens vandaan? Althans, de gedachte aan een koninkrijk in Matthäus 5, toen heb ik gezegd, nou, het komt in elk geval uit Daniël 2 en Daniël 7. Die zoon des mensen daar ook, en Daniël 7. Maar ja, eigenlijk komt het gewoon vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. En je volgt die lijn, en je volgt dat koninklijk huis, enzovoorts. En komt dan terecht bij de Heer Jezus. En daarna wordt het pas echt problematisch, omdat wij de Heer Jezus kennen, maar het koninkrijk zien wij niet. En dat hebben we nu net vastgesteld, ook dat staat in de Bijbel. Wij zien het nog niet. Maar nog niet, mag dan een trieste mededeling zijn, maar het is tegelijkertijd een hoopvolle gedachte. Want het betekent ooit en een keer wel. En dat is wat de Heer Jezus ook zei tegen Pilatus, maar daarover hebben wij het dan wel in een volgende zitting.